Goedenavond gemeente, de kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Genesis 3. De kerkdiensten voor de Evolente volgende week zondag 8 december aanstaande. In de ochtenddienst van 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van der Wind. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee J.J. Mulder uit Krimpen aan de IJssel voor te gaan. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. We vragen ook uw aandacht voor de zendingsbusjes achter in de kerk. Volgende week zondag is de eerste collecte bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. De voorzang in deze dienst is Psalm 95, vers 1. Komt, laat ons samen Israëls Heer, den rotsteen van ons heil met eer, met God gewijde zang ontmoeten. De kerkraad wenst u, jou en alle die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, als ik je een goede tip mag geven, begin nooit met roken. Want een sigaret is een lelijk ding. Een sigaret is vriend en vijand tegelijk. Het lijkt heel aantrekkelijk, stoer, mooi, fijn, maar je vergis je. Want als jij de sigaret hebt, heeft de sigaret jou. En op den duur blijkt het geen vriend, maar een vijand. Een verwoestende vijand. Je kunt er van afkomen, maar dat kost heel wat. Waarom zeg ik dat? Omdat de duivel net als een sigaret is. Heel aanlokkelijk. Maar het maakt je kapot. Hij is op je ondergang uit. Het lijkt een vriend, maar het is een vijand. En nou is er vanavond goed nieuws. Je kunt er van afkomen. Hier vanavond, net als in de kliniek, hier leer je hoe je van de duivel afkomt. Of nog beter gezegd, vanavond hoor je dat er iemand is die ons van deze vijand af wil helpen. Onze Heer Jezus Christus. Gemeente, we gaan samen zingen. Psalm 119, vers 67 en vers 82. Het kwaad ligt soms zo dichtbij. Daarom beginnen we met een gebed. Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Opdat ik mij niet van uw paden mag keren. En wordt mijn vlees door het kwade licht verrast. Hij laat het mij toch nimmer overheren. Want ik heb in mijn hart een gruwel van de zonde. Psalm 119, vers 67 en 82. Satan, vriend of vijand? Hoe ligt dat in ons hart? We gaan vanavond ons geloof belijden in iemand die boven de macht van de Satan staat. Genadig dat te weten. Intussen kunnen we er wel last van hebben, van die boze. En daarom zingen we na het belijden van ons geloof, Psalm 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, niet die van de boze. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. En als dat het werk van de Heilige Geest in ons leven is, ja, dan gaan we loven. Heer mijn God, ik zal u loven. Psalm 86, vers 6 is ons amen instemmend met het belijden van ons geloof. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere onze God, Vader van onze Heer Jezus Christus, u die de Almachtige bent, u die het nooit uit de hand loopt, u die dit wereldgebeuren in uw handen heeft. Tot u komen we samen als gemeente in ons gebed. We hebben ons plaatsje ingenomen. En direct aan het begin van deze dienst, heren, bidden wij van u. Zou u 1 kerkganger buiten de deur willen zetten? De allertrouwste. Die altijd probeert binnen te glippen. Om de gang van uw woord op en onder de kansel te verstoren. Verlos ons van de boze. Geef dat de Satan vanavond niet in staat zal blijken om de verkondiging van uw woord zo te beïnvloeden dat uw dienaar niet uw mond is. Geef dat de Satan vanavond niet de gelegenheid heeft om het zaad van uw woord in onze harten weg te nemen, onvruchtbaar te maken. Heer, we danken u dat we mochten beginnen met het belijden dat u de Almachtige bent. Want we weten van de macht en de invloed van de boze. We weten dat hij ons altijd op onze zwakke plekken probeert te pakken. Doe hem weg uit ons midden, heren. Opdat u vanavond groot voor ons bent. Opdat uw woorden indalen in onze harten, in geloof ontvangen. En dat we vanuit dit woord de week ingaan. Neig ons hart. En voeg het samen. Door de verkondiging van uw woord. Tot de vrees van uw naam. Hier in de kerk. En thuis. Opdat we vol verwachting op de Heer Jezus zien, die naar deze aarde kwam om de macht van de boze te verbreken tot onze redding. Hoor ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanavond het woord van God en lezen Genesis 3. De schriftlezing deze avond vindt u in het Oude Testament op deze eerste Adventszondag. En we lezen Genesis 3 vanaf vers 1 tot 15. Horen we samen het woord van God. De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld die de Heere God gemaakt had. En hij zei tegen de vrouw: is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten. Maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, u mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw, u zult zeker niet sterven. Maar God weet dat op de dag dat u daarvan eet, uw ogen zullen geopend worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en zij merkten dat ze naakt waren. Ze vlochten vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schorten. En ze hoorden de stem van de Heere God die in de hof wandelde bij de wind in de namiddag. Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Heere God te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: waar bent u? En hij zei: ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zei: wie heeft u verteld dat u naakt bent? Hebt u van die boom gegeten waarvan ik u geboden had daar niet van te eten? Toen zei Adam: de vrouw die u gaf om bij mij te zijn, die heeft mij van die boom gegeven en ik heb ervan gegeten. En de Heere God zei tegen de vrouw: wat hebt u daar gedaan? En de vrouw zei: de slang heeft mij bedrogen en ik heb ervan gegeten. Toen zei de Heere God tegen de slang: omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Tot zover de lezing van het woord van God. Tekst voor de verkondiging in deze avond vindt u in vers 15... Een tekst die velen van ons ooit in hun leven op hebben gezegd op school of bij het kerstfeest van de zondagschool. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Met het oog op Advent concentreer ik me vanavond alleen op dit vers en het voorliggende gedeelte laat ik vanavond omwille van de tijd wat liggen. Boven de preek heb ik geschreven: vijandschap beloofd. Ter voorbereiding op de verkondiging wil ik u vragen onder de collecte een moment na te denken over het laatste moment dat u last hebt gehad van de duivel. Dat helpt wellicht straks in de toepassing van de preek. Wanneer had u voor het laatst last van de duivel? Vervolgens gaan we ter voorbereiding op de verkondiging samen de lofzang van Zacharias zingen. Vers 2 en 3. Daar komt die vijand terug. God had hun tot hun troost gemeld hoe zijn gena ons redden zou van onze hateren wreed geweld. En hij voorspelde dat wij te alle tijd, wanneer die blijde heildag rees, van s vijands dienstbaar juk bevrijd, hem dienen zouden zonder vrees. We zingen de lofzang van Zacharias, vers 2 en 3. En eerst mag u uw gave geven voor de Heer en zijn dienst. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult het de hiel vermorzelen. Vijandschap beloofd. Gemeente, ons amen op de verkondiging van Gods woord is het gebed des Heren, de berijming van het Onze Vader, vers 8 en 9. Verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En we zingen dan vers 8, verlos ons uit des boze macht, bescherm en sterk ons door uw kracht. Wij zijn toch zwak, zijn sterk, dat is die van de boze, is groot. Maar van u is het koninkrijk, o Heer, u is de kracht, u is al de eer. En ik hoop dat het op deze adventtekst uw antwoord mag zijn. U zij de lof in eeuwigheid. Het gebed des Heren, vers 8 en vers 9. Gemeente, wanneer had u voor het laatst last van de duivel? Hoe staan we eigenlijk tegenover hem? Is hij onze vriend of is hij onze vijand? Last van de duivel, toen we het de laatste op de belijdeniscategorisatie over hadden, toen vielen we samen even stil. Hebben we eigenlijk wel last van hem? Ik vond het eigenlijk wel opvallend wat er al pratend uitkwam samen. Dat de realiteit van de Satan eigenlijk best wel ver bij ons vandaan staat. Dat was helemaal niet oppervlakkig, want ja, last van de zonde, dat herkenden we samen meteen. Maar van de duivel... Ik vond het wel mooi wat een van de catechisanten zei. Kijk, als je zegt dat je last hebt van de duivel, dan lijkt het net of je de schuld buiten jezelf bij iemand anders neerlegt. En daarom is het eigenlijk eerlijker te zeggen dat je last hebt van de zonde, want dat gaat over jezelf. Dat doe je zelf, dat denk je zelf, dat zeg je zelf. Je moet je niet achter de duivel verschuilen. Nou, dat vond ik een mooiere gedachte dan van Eva die direct naar de slang wees. Het is goed om de zonde bij onszelf te houden, om verantwoordelijkheid te nemen voor ons eigen gedrag. Dat is nog bijbels ook, denk ik, want... In de psalmen bijvoorbeeld gaat het heel vaak over de zonde en de gevolgen van de zonde, van zichzelf en van anderen, maar eigenlijk nauwelijks over de duivel. Toch is die er wel degelijk. Realiteit. Toen in het paradijs en vanavond ook. Hebben we last van hem? Ik denk dat het van het grootste belang is om daar in ons leven over na te denken. Ik wil dat onderstrepen met drie woorden uit het Nieuwe Testament. 1 Johannes 3 vers 8. Wie de zonde doet, is uit de duivel. Hoort u dat? Want de duivel zondigt vanaf het begin, zegt Johannes. Kennelijk hebben de zonde en de duivel veel met elkaar te maken. Als tweede een woord van Jezus. heb ik u de 12 niet uitgekozen? En één van u is een duivel. Iemand zegt, oké, dominee, dat ging over Judas. Heeft u ook nog een tekst voor kerkmensen? Ja, die heb ik ook nog. Een tekst over keurige kerkmensen. Want dat waren de Farizeeën. U bent uit uw vader de duivel en wilt de begeerte van uw vader doen. Kennelijk is het geen overbodige luxe om eens na te denken over de vraag hoe we ons verhouden tot de Satan. De macht van het kwaad, de mensenmoorder van het begin, zoals Jezus hem noemt. Altijd erop uit om het goede kapot te maken. Om de harmonie, de vreugde en de zegen weg te nemen. Wat kunnen we de macht van de Satan ervaren in de strijd tegen de zonde? Wat maakt die veel kapot als je om je heen kijkt? Dan kun je door geraakt worden als je in je eigen hart kijkt. Verlos ons van de boze. Dat leert tegen Jezus zijn kinderen, hè? Ik zou bijna zeggen, hoe minder je in je leven merkt van de macht van de boze, hoe belangrijker de preek van vanavond. En dan heb ik goed nieuws. Adventnieuws van de beginnen. Een woord dat onze relatie tot Satan beslissend beïnvloedt. We kijken vanavond achter de voordeur van het eerste gezinnetje op aarde. Het lijkt haast wel of we in de spiegel kijken. Zo op het eerste gezicht spat het geluk ervan af, de harmonie, de vrede, met God en met elkaar. Ik veronderstel nog maar even zonder kinderen. Verbondenheid met elkaar en met God, zo stel je je kerst voor, toch? Samen kerst vieren met je geliefde. Maar er hoeft maar iets te gebeuren of het ligt aan gruzelementen. Dan ziet er ineens heel anders uit. Waren de kerstdagen maar vast voorbij. Al die gebrokenheid en verdriet en ellende en zonde en pijn. Ja, er hoeft maar iets te gebeuren, zei ik, maar dat zei ik eigenlijk niet goed. Want dat lijkt wel of het dan buiten onszelf en buiten onze schuld ligt. Dat is wat Adam en Eva nog wanhopig proberen, hè? Aangrijpend. Naar een andere wijze. Dat vingertje van ons, dat is nog steeds springlevend. Onze tekst van vanavond noemen we wel de eerste adventtekst, maar eigenlijk vind ik vers 9 de eerste. Dat God zegt, Adam, Eva, waar ben je? Dat is geen verterend vuur, dat had God ook kunnen doen. Maar een opzoekende vraag. Zo genadig. Ja, ik weet het, ze verstoppen zich. Ze sidderen, want ze staan naakt en met lege handen voor elkaar en voor God. Net als vanavond wij trouwens. Geroepen door de kerkklok vol verlangen, of meegenomen door pa en ma of hoe dan ook, staan we voor Gods aangezicht. Zitten we voor Gods aangezicht. Als we eerlijk zijn met lege handen. Of valt het wel mee met onze zonde? En dan zegt God, Waar ben je? Kom eens voor de dag. En in plaats van dat ze dan schuld belijden, beginnen ze met dat vingertje. Ze maken de vlek die ze gemaakt hebben, die maken ze alleen maar groter. Had God opnieuw reden om zich van Adam en Eva af te wenden? In plaats van ootmoedig schuld belijden, de ander de schuld geven. En toch gaat God dan zijn ik zal spreken. Een indirecte driedubbele heilsbelofte. Indirect, want God spreekt tot de slang, die hier het kwaad symboliseert, de Satan. Maar die belofte is niet voor hem, integendeel. Die belofte die richt zich op dat mensenpaar dat daar staat. Met in de ene hand de vrucht en de andere hand die naar een ander wijst als de schuldige. Een indirecte driedubbele belofte. Ja, waarom dan driedubbel? Nou ja, we kennen die tekst vaak al van jongs af aan, maar wat staat er eigenlijk? Wat betekent het eigenlijk, wat God hier belooft? Als ik dat wat uitprobeer te spitten, dan kom ik bij drie dingen. Dan is het een algemene genadebelofte. Dan is het een bijzondere genadebelofte. En dan is het een Messiasbelofte. Die wil ik alle drie met u langs. Algemene genade, bijzondere genade, Messiasbelofte. Eerst maar een algemene genadebelofte. Dat heeft te maken met de vraag hoe wij tegenover de vijand, tegenover de Satan staan. Is die onze vriend of is die onze vijand? Hebben we in de afgelopen week, u zat erover na te denken tijdens de collecte, hebben we in de afgelopen week zijn stem gehoord? Zijn stem gehoorzaamd? Als een vriend? Werd hij vanaf dat moment dat God deze belofte gaf, was hij vanaf dat moment de vriend of de vijand van Eva en van Adam? Nou, hij doet zich voor als een vriend. Als een engel van het licht. Maar van zijn kant is hij onze vijand. Hij is erop uit om ons te gronden te richten. Om ons kapot te maken, om ons verloren te laten gaan. Als een briesende leeuw die zoekt wie die kan verslinden. Maar hoe zag Eva hem? Als vriend? En wij? Nou, dat risico, dat zit er wel in. Dat we de duisternis liever hebben dan het licht. Omdat we dan de zonde kunnen doen. Maar toch is dat ook wel weer te kort door de bocht. Want dan zou het wel lijken of deze belofte van God niet vervuld is. Ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, alsof dat niet vervuld is. Maar het is wel degelijk vervuld. Aan Eva en aan ons. Zelfs de grootste zondaar hier vanavond in de kerk. Zelfs de mens die God het meest buiten zijn leven houdt hier vanavond. Zelfs die mens is niet één op één de vriend van de Satan, van het kwaad. God geeft ons iets in deze belofte dat we niet totaal aan de Satan overgeleverd willen zijn. Anders zou er geen leven op aarde mogelijk zijn. Dan zou de aarde een hel zijn. Dan zou de macht van het kwaad zo groot zijn dat we allemaal geweteloos zijn. Dat er geen enkele liefde en harmonie zou zijn. God dank. Ik zal vijandschap zetten. En daarmee vervult God zijn belofte. Een bepaalde vijandschap in ons tegen de duivel en tegen het kwaad. Dat noemen we wel algemene genade. Je kunt ook zeggen wederhoudende genade. Ons geweten houdt ons tegen om de meest gruwelijke dingen te doen. Om een bank te beroven of elkaar te vermoorden. Dat erge, dat gebeurt als we helemaal de Satan toebehoren. God die dreef in zijn genade een wig tussen de Satan en ons. Er bleef nog steeds liefde tussen Adam en Eva. En later naar hun kinderen. Want God zei, ik zal vijandschap zetten, gelukkig. Iemand schreef, in deze belofte trok God het masker van de Satan af. Zo zagen Adam en Eva het ware gezicht van de duivel. Hij is geen vriend, maar een vijand. Blijf bij hem uit de buurt. Satan ontmaskerd in zijn ware gedaante. Dat is de eerste laag in de vervulling van deze belofte. Maar bij God is veel meer. En dat is het tweede, een bijzondere genadebelofte. Opnieuw de vraag. Zijn we vijand of vriend van de Satan? Liggen we nog in de klauwen van de Satan? Of haat je hem omdat je God hebt liefgekregen? Kijk, als je alleen maar die algemene genade hebt, dan hink je een beetje op twee gedachten. Je hebt een geweten, dat spreekt soms en dat houdt je soms tegen. Maar dan is de Satan niet je radicale vijand. En dat belooft God hier nou net wel. Ik zal vijandschap zetten. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Kijk, en als je nou vanavond zegt, ik heb de Heere lief gekregen. De Satan is mijn grote tegenstander geworden. Dan is die belofte heel persoonlijk voor je in vervulling gegaan. Dan ben je wedergeboren. Dan heeft de Heilige Geest je hart zo omgebogen. Ja, dat je wil doen wat de Heere wil. En dus niet wat de Satan wil. Als er iemand zegt, dat is zo in mijn leven, dan kan het niet anders dan dat je zegt, dat heeft God gedaan. Dat komt hier vandaan, van deze belofte. En als het nog niet zo is in ons leven, dan roep ik vanavond op tot geloof en bekering. En dan nodig ik je uit om op je knieën God aan deze belofte te houden. Heere, zet vijandschap. Geef me bijzondere genade. Hartvernieuwende genade. Als het nog niet zo is in ons leven, dan roep ik vanavond op tot geloof. Want hoe wordt deze belofte werkelijkheid in ons leven? Alleen maar door het geloof. Of weet u een andere manier om van de macht van de Satan verlost te worden, dan door het geloof in de Heer Jezus. Door wedergeboorte steekt hij een stokje, ja een wig, tussen de Satan en ons hart. En dat is een voortgaand proces. Verlos ons van de boze. Daar komen we aan deze kant van het graf niet helemaal van af. En daarom blijven we dit gebed van de Heer Jezus bidden. Want die Satan die geeft het niet op. Zo nodig verandert hij van gedaante. Vroeger zeiden ze, dan komt hij niet op klompen maar op kousenvoeten. En heb je hem amper in de gaten. En dan moet de Heer Jezus ineens tegen Petrus zeggen, ga weg achter mij Satanas. Notabene Petrus, die zoveel van zijn heiland hield. Petrus was een vijand van de duivel geworden, maar had nog zo verdraaid veel last van hem. Judas niet. In 1 Johannes 3 staat, hieraan zijn de kinderen van God en de kinderen van de duivel te herkennen. Ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als hij die zijn broeder niet lief heeft. Heel de Bijbel door blijken er twee soorten mensen te zijn. Rechtvaardig, onrechtvaardig. Wedergeboren, niet wedergeboren. Eén van twee. Voelt u het wonder wat God hier in Genesis 3 in gang heeft gezet? Dat je van kind van de duivel, kind van God wordt. Dat je de duivel en de zonde gaat haten. Dat je het niet meer uithoudt in de onrechtvaardigheid en de zonde. Dat het kwaad je vijand wordt. En dat er liefde komt meer en meer voor de Heer. Iemand zegt, ja, ik vind dat toch wel lastig, dominee. Want wie heeft er nou niet te maken met de duivel en met de macht van het kwaad en de zonde? U zei toch zelf, de duivel kan je ook op de hielen zitten als je een kind van God bent. Ja, dat is waar. Maar dan zit er geen vriend achter je aan, maar een vijand. Het goede dat ik wil. Maar wie in de Heer Jezus leerde geloven, mag in dit alles weten. Met zijn kostbaar bloed heeft hij voor al mijn zonden volkomen betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Er is vijandschap gezet van bovenaf. Iemand die ooit verslaafd was aan de sterke drank en de alcohol. En die daarmee brak. Die zei. De fles was mijn beste vriend. En tegelijkertijd mijn grootste vijand. Maar nu is het alleen nog maar mijn grootste vijand. Wel een hele verleidelijke. Nou kijk, zo is het in de wedergeboorte ook. Dat is de vervulling van de moederbelofte. Dan wordt de duivel je grootste vijand. Is die je vriendje niet meer. Kun je het niet meer uithouden in de zonde. Wil je niet meer zonder God ver bij hem vandaan leven. Maar intussen is die nog wel heel verleidelijk. En weet die precies je zwakke plek te vinden. Gelukkig, God zegt, ik zal vijandschap zetten. Zoals Eva indirect mee mocht luisteren, want God had het tegen de slang. Zo mogen wij vanavond indirect meeluisteren. Zoals God Adam en Eva uit de struiken riep. Waar ze naakt voor hem stonden, niks te bieden hadden dan angst en zonde. En iedereen de schuld gaven behalve zichzelf. En zo staan wij vanavond voor God. Met lege handen. Adam en Eva hadden zelfs geen berouw, geen schuldbelijdenis om hem voor hem neer te leggen. Zelfs dat staat er niet. Ze hadden helemaal niets. Zullen we vanavond maar naast ze gaan staan? Met onze lege handen. Zullen we ons vanavond maar uit de struiken laten roepen voor het eerst of opnieuw in ons leven? Met je lege handen horen wat God in zijn onbegrijpelijke liefde belooft. Ik zal vijandschap zetten. Ook in mijn leven? Mag ik dan nou geloven dat dat ook voor mij is? Zou God dat ook in mijn leven willen doen? Mag ik zo me van kind van de duivel, Gods kind weten? Hoe zou dat dan kunnen? Als ik zie op mijn zonde en mijn schuld. Op mijn hart dat zo makkelijk uitgaat naar de zonde, de wereld, de duivel. Hoe zou dat kunnen, dominee? Wel, dat is de derde van Gods belofte. De Messias belofte. Iemand zei, deze tekst is zwanger van een kind. Van het kind. De enige reden dat God dit belooft, is gelegen in zijn lieve Zoon, onze Jezus Christus. Hem die ooit zei, denk niet dat ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde, maar het zwaard. Dat is ook advent. Kerst is kennelijk niet alleen het feest van de vrede, want de Messias komt de vijand verslaan. En die vijand die vocht terug als een briesende leeuw om de Messias te verslinden. Maar hier horen Adam en Eva de afloop al. Dat zal u de kop vermorzelen. En die slang die kon alleen nog maar in de hiel bijten. Nou ja, alleen maar. Een beet in je hiel van een giftige slang. Dodelijk. Ja, dat was het. Het loon op je zonde, Eva, Adam, is inderdaad de dood. Maar eer ik die zonde ongestraft liet blijven, heb ik ze gelegd op mijn lieve zoon. En hij werd dodelijk verwond aan zijn hiel. En met grote stem riep hij en gaf de geest. Dat is het gevolg van onze ongehoorzaamheid aan God en onze gehoorzaamheid aan de Satan. We zondigen nooit goedkoop, gemeente. Maar God belooft dan al, dat zal u de kop vermorzelen. Het staat er in de volgorde voor je gevoel verkeerd om. Maar het belangrijkste staat voorop. Dat zal u de kop vermorzelen. Jawel. Op Golgotha is de kop van de Satan vermorzeld. Zijn kracht is gebroken. Hij mept alleen nog maar met zijn staart. Onderschat hem niet. Op het wereldtoneel niet, in ons eigen leven niet, onderschat hem niet, want ze meppen dreunen. Hij toont nog steeds een vijandelijke gedaante, briesend als een leeuw, zoekend wie die in de struiken kan houden, ver bij God vandaan. Of wie die met een grote mond en een beschuldigende vinger naar God laat wijzen. Wie die door eeuwige ondergang tegemoet kan laten gaan, zijn meppen dreunen. Onderschat het maar niet. Maar Jezus Messias overwint glorieus, leeuw Aslan verrijst. Gods belofte staan als een huis, dat zal u de kop vermorzelen. In de eerste komst heeft hij dat gedaan. En bij zijn tweede komst straks gaat hij definitief ten onder. Dan hoeft God nooit meer tegen zijn kinderen te zeggen, ga weg achter mij, Satan. Dan kom je in jezelf nooit meer de verleiding tegen tot zondigen. Bij je verslaving zeggen ze wel eens, je kunt er van afkomen. Maar het blijft een leven lang een ding. Het is nooit weg. De fles is je grootste vriend en je grootste vijand. Nou, vanavond verkondig ik het ik zal van God. We kunnen er van afkomen. Definitief. Daar staat God met zijn belofte voor in. Van alle heerschappij van de duivel verlost. God heeft die blaffende hond en die bijtende hond aan de ketting gelegd. Hij is nog steeds gevaarlijk. Blijf uit zijn buurt. Maar wie in de Heer Jezus heeft leren geloven, die mag weten. Veilig te zijn voor de Satan. Gered door zijn offer aan het kruis. Iemand zegt, ja, dat zal waar zijn, maar ik ben nog zo gevoelig voor hem. Ik laat me soms zomaar weer verleiden. Nou, goed dat je zo alert bent. Want de Satan is geen verhaal uit een grijs verleden, maar bittere realiteit. En daarom tenslotte drie nieuwtestamentische wijsheden over de Satan. De eerste is een waarschuwing, 2 Korinthe 11. Maar ik vrees dat, zoals de slang met zijn sluwheid Eva verleid heeft, zo misschien ook uw gedachten bedorven worden, weg van de eenvoud die in Christus is. De hond ligt aan de ketting. Maar ja, een kind weet niet waar de ketting vastzit en weet ook niet hoe ver dat die hond nog kan komen. Wat moet dat kind dan doen? Heel dicht bij vader blijven. Die weet precies de veilige plaats. Om bij dat monster vandaan te blijven. Nou, zo zegt Paulus, zo is het voor ons. Dicht bij de Heer Jezus blijven. Bij de Christus der Schriften. Zoals hij zich aan ons openbaart. Het tweede is een aansporing. Jacobus 4. Wedersta de duivel en hij zal van je vluchten. In de kracht van de Heilige Geest kunnen we hem weerstaan. Zijn kop is er immers af. Maak dat eens concreet voor deze week. Bedenk eens één punt. Één zwak punt van u. Waar de duivel je telkens op aanvalt. Maar die aansluiting vindt op ons hart, op onze oude mens. Geld, seks, roddel, ruzie, geloofstwijfel, vult u het maar in. Waar is uw zwakke plek? Wedersta de duivel en hij zal van je vluchten. Ga hem in Gods kracht tegemoet in de komende week. En de derde tekst is een bemoediging. Romeinen 16. Er is verwachting. Op grond van de moederbelofte uit Genesis 3. En de God van de vrede zal de Satan spoedig onder uw voeten verpletteren. Dat is adventverwachting. Zijn kop definitief vermorzeld. En nog even. Dan zijn we definitief verlost. Uit de macht van de boze. En dan zal het volkomen zijn. U zij de lof in eeuwigheid. Amen. Zullen we samen danken, bidden en voorbeden doen. Heere, u danken wij dat we vanavond naast Adam en Eva mochten staan. Even naakt en schuldig. Even zondig als zij. Ook met lege handen. En als we dat in ons leven nog niet hebben geleerd, Heere, wilt u het ons dan vanuit dit woord maar leren. Dat de vinger niet naar een ander moet, maar naar onszelf. Net als Adam en Eva hebben we niets om voor u neer te leggen. Ze hadden zelfs geen schuldbelijdenis, geen verootmoediging, maar echt lege handen. En wij ook, Heren. Dank u wel dat we mee mochten luisteren bij die onvoorwaardelijke en genadige liefdesboodschap van u. Dat u er zelf voor in stond en staat. Dat we niet ten onder gaan in de macht van de boze, de klauwen van de Satan. Maar dat u vijandschap hebt gezet, zodat deze aarde leefbaar bleef. En wij er een plekje op mogen hebben. Maar Heere, geef dat we bovenal, heel persoonlijk vanavond, diep verwonderd mogen zijn. Dat u die belofte nog veel dieper vervulde. In de gave van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die de kop van de Satan heeft vermorzeld. En dat wij daarom wedergeboren kunnen zijn, mogen zijn, door uw Heilige Geest vervuld, een omgebogen wil de Satan onze vijand. Heren, dat we zo mogen leven voor uw aangezicht, om moedig tegen de zonde, tegen de duivel en zijn ganse rijk te strijden. Ook in dat concrete waar we net over nadachten, de komende week. Om te breken met die ene zonde. Om die buiten ons leven te houden. Om de duivel te weerstaan. Moedig te strijden. En te weten, de definitieve overwinning is aanstaande. Adventverwachting, uw komst in heerlijkheid. Dan zal het zelfs gedaan zijn met die laatste stuiptrekkingen. En dan kunnen we nooit meer zondigen. Kunnen we u nooit geen verdriet meer doen en elkaar niet. Maar mogen we u voor altijd de lof brengen die u waard bent. Want u is het koninkrijk, o Heer. U is de kracht. U is al de eer. Verlos ons dan van de boze. En richt ons op dat doel waartoe u ons schiep. De eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u met ons zijn in deze week? In alles wat er in ons leven is. Als we er naar uitkijken, als we er zin in hebben, als jongeren of ouderen, dat het leven ons toelacht, we gelukkig mogen zijn, geef dat we u eren. Wees ook bij ons als leven zwaar valt, als we het moeilijk hebben, als we een kruis dragen, als de ouderdom drukt, als er pijn is, lichamelijk of psychisch, of relatiepijn, of wat er dan ook kan zijn, Heren, weest u ons iedere dag nabij als de God van genade. We bidden, Heren, of u ook de macht van de boze wil verbreken in ons land, of u een terugkeer wil geven van ons volk en onze regering, om u te gehoorzamen in al uw geboden. We bidden of u dat in deze wereld wil doen, daar waar de macht van de boze soms zo groot lijkt, is. Heere, betoon dat u er boven staat, als we denken aan onze vervolgde broeders en zusters op zoveel plaatsen. Als we denken aan uw volk Israël, Heere, doe ze Terjeize zien. Geef hen er een open oog en hart voor, dat dit woord in vervulling is gegaan. En dat Heer Jezus Christus de beloofde Messias is, waar Eva al naar uitzag toen ze Kain kreeg, waar uw volk eeuwen op gewacht heeft, en waarvan wij mogen weten dat u gekomen bent. Maak uw naam groot onder Jood en Heiden. En dat we zo, Heere, het leven door aan uw hand mogen gaan, wetend dat de vijand aan de ketting ligt, dat geen kwaad ons kan deren, omdat u de Almachtige bent, die in uw nameloze, onbegrijpelijke zondaarsliefde u ik zal sprak, opdat u de eer zou ontvangen, Vader, Zoon en Heilige Geest, tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen samen uit de avondzang, vers 5. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd. Laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doe. En dan mogen we verwachting hebben van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Laten we staande de avondzang vers 5 en 7 zingen. Gaat u heen in vrede onder de zegenende handen van de Heer onze God. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.